Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad, alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk, een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten wij van harte welkom. Dominee van Vuren uit Capelle aan de IJssel zal vanavond het woord van God bedienen. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor TFC van de familie Kiewiet. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in februari bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 148, vers 1, 2 en 3. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan we samen zingen van Gods alziend oog, dat hij ons doorgrondt en kent. En hoeven we niets voor hem te verbloemen, want hij ziet toch alles, kijkt tot op de bodem van ons hart. We zingen er samen van met Psalm 139 uit Weerklank. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta, wat mij ten diepste houdt bewogen, ligt alles open voor uw ogen. Vers 1 en 14. Van Psalm 139 uit Weerklank. Gemeente, in verband met het onderwerp van de verkondiging van vanavond, willen we samen ons geloof belijden met artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van het afschaffen van de ceremoniële wet, staat erboven. We kunnen daar nog heel veel van leren, ook voor het geloofsleven. Dat zult u ook wel merken in de verkondiging. Artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, en in aansluiting erop willen we zingen van Psalm 40, het vierde vers, gedicht door David, zo beleefde hij dat ook, althans in onberijmde tekst, en die wet is dan vervuld door de Heer Jezus zelf. Wij beleiden dan met artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis: wij geloven dat de ceremonie en figuren van de wet van Mozes, opgehouden hebben met de komst van Christus, en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. En toch blijft ons de waarheid en de substantie daarvan in Christus Jezus, in wie zij haar vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil. Amen. We bidden weer samen om de opening van het woord en de verlichting, de leiding met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heer Almachtige God, trouwe Vader in de Heer Jezus Christus, aan het begin van deze dienst komen wij tot u. U die ons hier samen ziet, want we hebben ervan gezongen: uw alziend oog ziet alles. En u ziet ook ons hier samen. En u weet, Heer, ook wat ons bewogen heeft om hier te komen. Dat het was uit gewoonte, of dat het was vanuit de liefde van ons hart, omdat we u niet kunnen missen, en dat we uw naam willen eren in uw huis, of dat het was verlangen naar geestelijke voeding, oplossing van onze geestelijke problemen. Heer, u weet wat ons ten diepste houdt bewogen om hier te zijn. Maar Heer, hoe dan ook, wij bidden van u leid ons allen door uw Heilige Geest en door de kracht van uw genade. We zijn deze dienst begonnen met het votum dat van u onze hulp is. Dat we het van u alleen verwachten. Want Heere, van ons kan geen verwachting zijn. Als we onszelf een beetje hebben leren kennen. En u kent ons nog beter dan dat wij onszelf kennen. Dan moeten we zeggen dat we zondige mensen zijn. Dat er in deze dienst geen verwachting van ons kan zijn. Ook niet van de ouderling van dienst, van de kerkenraad of van de voorganger. Of van de organist of de koster. Maar alleen van u. Heer, want we belijden het met ons Heidelberger catechisme dat we van onszelf geestelijk onbekwaam zijn tot enig goed en zelfs geneigd tot alle kwaad. Heer, en daarom bidden wij u, kom dan met uw Heilige Geest en woon in ons midden en werk in onze harten met kracht. Als de verkondiging er mag zijn, prediking van wet en evangelie. Want uit de wet is de kennis van onze zonde, zegt apostel Paulus. Maar uit het evangelie is de kennis van uw genade. En dat hebben we allemaal zo nodig, Heere. Overtuig er ons van en doe ons met ons hart uitgaan naar u en naar uw woord. En ook als vanavond dan een gevoelig onderwerp aan de orde is. Als de seksualiteit ter sprake komt, die schone gave van u die zo vaak misbruikt wordt. En u weet, o Heer God, hoe groot die impact is in vele leven. Geef dat wij er op een goede manier mee omgaan. Ook in de verkondiging en het luisteren ernaar. Heer, bij u is toch ook vergeving. Zelfs voor de zonde tegen het zevende gebod. Want uw naam, Heer Jezus, is toch Jezus, dat wil zeggen zaligmaker, redder. Daartoe bent u toch op aarde gekomen. Hebt u ons vlees en bloed aangenomen. En u bent toch ook die heiland die door de kracht van zijn woord en geest mensen bevrijdt uit de strikken, de boeien van de Satan. Heer, misschien zijn er ook onder ons die gebonden zijn door een bepaalde verslaving in hun leven. Helpt u ze ervan af, Heer. En doet u zo wonderen in ons midden. Onderwijs ons, Heer Jezus, doe ons zitten aan uw voeten. Want dat is zoals de jongeren vaak zingen op de JV, de hoogste plaats. Heer, verlicht uw dienaar, dat die mond van uw mond zal zijn. Heer, u was erbij in de studeerkamer, bij de voorbereiding. Wees er ook bij, Heer, kom erin mee, ook in het uitspreken van uw woord. Wij bidden u, Heere, wees ook met de kinderen. Ja, voor hen is er op het gebied van de seksualiteit vaak blijkbaar weinig geheim meer. Als we horen naar hun praten op straat of onderling, op de club of waar dan ook. Heer, geef dat ook zij en met name ook de jongeren bij wie het allemaal gaat ontwaken. Dat ze er op hun goede zegenrijke manier mee om zullen gaan. Heer, wees ook met de volwassenen, de ouderen. U weet, Heere God, hoe vaak het mis kan gaan, juist op dat gebied. Al wilt u ons, Heere, maken tot mensen die heilig willen leven. En ook die het huwelijk heilig willen houden. Tot troost en zaligheid. Zegen zo ons allen. En zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Die uw wet volkomen heeft vervuld. O God, wij schieten zo vaak tekort, zelfs als we door genade het zo graag anders zouden willen. Maar zie ons aan in uw gunst en barmhartigheid. Zegen ons alle hier in de kerk en ook thuis, alle die met ons verbonden zijn. Ja, zegen ook allen die een week ertussenuit zijn op vakantie. Heer, dat ze ook elders de dienst van het woord zullen bezoeken. Doe uw koninkrijk komen. Verbreek het rijk van de vorst der duisternis. We bidden dat van u. In Jezus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan samen twee gedeelten lezen. Uit het Oude Testament een gedeelte. En ook uit het Nieuwe Testament. lezen uit het Oude Testament, Deuteronomium 22, vers 22 tot en met 27. En uit het Nieuwe Testament lezen we Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. We lezen eerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 22, vers 22 tot en met 27. Maar ik lees ook nog één vers uit Leviticus 20, wel het tiende vers. Leviticus 20, vers 10. Dat heeft uiteraard ook te maken met het onderwerp van de preek van vanavond. Leviticus 20, vers 10. Ja, wij zijn de Nieuw-Testamentische gemeente, maar dit valt natuurlijk nog onder het oude verbond. Maar we kunnen er wel lessen uit trekken, zoals we beleden hebben met de geloofsbelijdenis, om het huwelijk heilig te houden, de bescherming van het huwelijk door de Heere God. Vandaar die strenge straffen in het Oude Testament. Leviticus 20 vers 10, daar lezen wij: een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster. En dan gaan we lezen uit Deuteronomium 22. En dan lezen we vanaf vers 22. Wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Wanneer een meisje nog maagd is, maar wel in ondertrouw met een man, en een andere man treft haar binnen de stad aan en slaapt met haar, dan moet u hen beide naar buiten brengen, naar de poort van de stad, en moet u hen met stenen stenigen, zodat zij sterven. Het meisje vanwege het feit dat zij binnen de stad niet om hulp geroepen heeft, en de man vanwege het feit dat hij de vrouw van zijn naaste vernederd heeft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Maar als de man het ondertrouwde meisje in het open veld aantreft en de man haar vastgrijpt en met haar slaapt, dan moet alleen de man die met haar geslapen heeft sterven. Het meisje mag u niets doen, want het meisje heeft geen zonde begaan die de dood verdient. Deze zaak komt immers overeen met het geval dat de man zijn naaste aanvalt en deze om het leven brengt. Hij trof haar, dat meisje, namelijk aan in het open veld. En het ondertrouwde meisje riep, maar er was niemand die haar verloste. Tot zover de lezing uit het Oude Testament, uit de wet van Mozes. En dan lezen we uit het Johannesevangelie. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Jezus echter ging naar de Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeërs brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook in hun hart bewaren. Gemeente, de tekst voor de prediking, voor de verkondiging van vanavond, vindt u in Johannes 8, daarvan het vijfde vers. Johannes 8, vers 5. Deze woorden, tekst voor de preek, Johannes 8, vers 5. Dat is die vraag van de schriftgeleerden en de fariseeën aan Jezus. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Tot zover de lezing van de tekst. Het thema van de preek is een gemene strikvraag. Een gemene strikvraag. Mede voordat wij dat samen gaan overdenken, wat de Heer Jezus ons daarin ook wil leren, gaan wij zingen van Psalm 140, vers 2, 3, 4 en 5, waarin ook gezongen wordt van die valstrik. 2, 3, 4 en 5 van Psalm 140. Gemeente thuis en hier in de kerk. Jongens en meisjes, kinderen. Weten jullie wat een strikvraag is? Een strikvraag is bedoeld om die ander te strikken, om die ander erin te laten lopen. En als die ander dan een verkeerde antwoord geeft, dan lig je natuurlijk slap van de lach. Gefopt, zeg je dan. Je vraagt bijvoorbeeld aan je vriendje of je vriendinnetje. Rotterdam, die grote stad, met hoeveel letters spel je dat? Ja, en dan zegt die ander, nou, met 9 letters. Fout, zeg je dan, want dat woordje dat heeft maar 3 letters. Strikvragen stellen, ja, dat is een leuk spel, jongens en meisjes, maar soms wordt het wel tot een gemeen spel, waarop het antwoord erge gevolgen kan hebben. En dat geldt eigenlijk ook van die vraag die de schriftgeleerden en de fariseeën aan de Heer Jezus voorleggen. En daarvan moeten wij zeggen, dat is een vuile en een gemene, een schijnheilige strikvraag. Zeker gemeen, zo op het eerste gehoor lijkt dat een hele gewone, serieuze vraag te zijn. En het is natuurlijk fijn, hè, jongelui, als jullie vragen stellen op de catechisatie. Ja, behalve wanneer dat dan natuurlijk strikvragen zijn, waarmee je eigenlijk de catecheet in de problemen wil brengen. Nou, zoiets is hier aan de orde. Op zich genomen is er niets mis met die vraag van de schriftgeleerden en de fariseeën, maar de motieven, de beweegredenen die erachter zitten, die deugen niet. Die zijn intens gemeen. Want men wil met die vraag Jezus een antwoord ontlokken, zodat ze hem kunnen aanklagen bij het hoogste Joodse rechtscollege. En bovendien, ze komen met hun vraag op een zeer ongelegen moment. Want ja, de voorhof van de tempel is volgestroomd met mensen. En zit de heiland daar in het midden. En in alle rust onderwijst hij dan de menigte. Maar die rust wordt echter ruw verstoord. Joodse geestelijke leiders, schriftgeleerden en de fariseeërs, die vallen zeg maar zo opeens het klaslokaal binnen. En kijk eens, ze hebben ook een vrouw bij zich. Ze hebben een getrouwde vrouw meegebracht, opgebracht zeg maar. Eén die kort daarvoor is betrapt op overspel. En die wordt hier naar voren geschoven naar de Heer Jezus. Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes geboden zulke vrouwen te stenigen. U, wat vindt u daar nu van? Bent u het eens met Mozes? Moeten wij haar nu gaan stenigen? Meester, rabbi, rebbe noemen ze hem. Alsof ze komen vragen wat een Joodse collega er eigenlijk van vindt. Maar het is ten diepste een strikvraag. Daar zit zogezegd een addertje onder het gras. Beter gezegd, de grote adder, de slang. Johannes de Evangelie schrijver, die tekent dat er ook achteraf bij aan. Hè? Zij kwamen ermee om hem te verzoeken, zegt hij in vers 6. Verzoeken, ja, dan wordt hetzelfde werkwoord gebruikt als bij de verzoeking in de woestijn. U weet wel, die drievoudige verzoeking van de Heer Jezus door de duivel. Maar ja, kwam de duivel toen in de woestijn nog op klompen. Hier in de tempel komt hij op kousenvoeten in de vorm van vrome mensen. De schriftgeleerden, de theologen voorop, zij die grote bijbelkennis hadden en de wet van Mozes kenden op een duimpje tot de punten en de komma's toe. En ze worden hier vergezeld van de fariseeërs. Wat waren zij die erop moesten toezien dat de wet van Mozes onder het volk werd nageleefd? Zij vormden zogezegd de geestelijke politie. En ja, die fariseeërs, jongelui, die patrouilleerden overal. En ohé, als ze ergens op konden betrappen. Ja, ze lagen dikwijls op de loer tot in de bosjes toe. Nou, dit keer hebben ze flink beet. Ze hebben een vrouw op heterdaad betrapt op overspel. Ja, ze hebben het met hun eigen ogen gezien. Ja, wanneer dan? Ja, het ligt voor de hand dat die vrouw door hen is aangehouden tijdens het loofhuttenfeest dat 7 dagen lang duurde. Ja, dat was een groot feest. Het werd door jong en oud uitbundig gevierd in de stad Jeruzalem. De straten en ook de tempel zelf, die waren dan prachtig feestelijk verlicht. Ja, onder Israël werd dat loofhuttenfeest zelfs het grote feest genoemd. Dat was gemeentefeest ter herinnering aan Gods trouwe zorg tijdens de woestijnreis, hoe hij het volk geleid had. En tegelijkertijd was het ook een dankfeest voor de oogst en dan met name de wijnoogst. Ja, en u begrijpt, daarbij vloeide de drank dan ook overvloedig. En hoe gaat dat dan vaak, gemeente? Als de wijn is in de man, dan is de wijsheid in de kan. En ja, en teveel aan alcohol leidt dikwijls tot grensoverschrijdend gedrag. Zeker dat loofhuttenfeest was door de Heer God bedoeld als een heilig feest. En zich verheugen in de Heere. U zult vrolijk zijn voor de Heere uw God, stond erbij in die wetten van Mozes. Maar ja, het zal u niet verbazen dat die heilige vreugde wel eens omsloeg in een onheilige vrolijkheid. Mede door de roes van de alcohol gingen de remmen nogal eens los. Nou ja, hoe vaak ontaart een feest niet in overmatig alcoholgebruik en overspelig gedrag. Helaas, het komt soms voor op een bruiloft van een echtpaar dat 's middags in de kerk geknield heeft gelegen. Als trouwpaar en het jawoord heeft gegeven aan de Heere God. Mooie dienst, zeiden de familieleden na afloop nog tegen elkaar. Maar ja, de avondvulling die vloekte ermee. Dat is wel erg, hè, gemeente. Kortom, gemeente, dat loofhuttenfeest dat leek, zeg maar, op ons carnavalsfeest in Nederland dat volgende week gaat beginnen. En ja, ook in de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat feest een religieuze oorsprong, want het gaat dan namelijk vooraf aan de vastentijd. Maar ook dat feest verwordt vaaklijk tot een wereldsfeest en leidt dan tot alcoholische en seksuele uitspattingen. Ja, zo ging het ook toe bij dat loofhuttenfeest dikwijls. Zo bezien gemeente was het niet moeilijk voor die schriftgeleerden en die fariseeërs om iemand te betrappen zoals deze vrouw. Ja, daar staat ze dan voor Jezus. Openlijk te kijk gezet voor al die mensen daar in de voorhof. Daar staat ze als een slet, een sloerie. Moet dat dan zo, denk je bij jezelf? Althans, ik dacht dat bij de voorbereiding. Hadden ze haar niet eerst beter even kunnen opsluiten? Want ook zonder haar aanwezigheid hadden ze toch deze vraag kunnen stellen aan Jezus, desnoods met vermelding van dit voorval. Het heeft, gemeente, dacht ik, wel veel weg, hè, van wat vroeger vaak ook plaatsvond in de afgescheiden kerken. Dat een jong stel dat moest trouwen dan openlijk voor in de kerk schuld moest belijden. Ja, dat was wel een pikant gebeuren. Iets waar de sensatiebeluste mensen van smulden. Vaak zonder enig verdriet, bewogenheid of zelfkennis. Voorzichtigheid en barmhartigheid zijn blijkbaar bij deze geestelijkheid die farizeeën en de schriftgeleerden ver te zoeken. Hoe zeker hun verwijzing naar de letter van de wet van Mozes is terecht. Voor overspelers is onder het oude verbond in het Oude Testament slechts 1 straf gepast. De doodstraf, door middel van steniging. Zo hebben we het ook samen gelezen, toch? In Deuteronomium 22. Ja, let wel, dat is dan wel een straf voor allebei de betrokkenen. De man en de vrouw dus. Ja, zo lazen we dat ook, hè, Leviticus 20. Maar zo opmerkelijk, die mannelijke overspelers, die brengen ze hier niet op. Nee, ik weet niet of het u is opgevallen, maar mij wel. Ze zeggen tegen Jezus, Mozes heeft ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Zulke vrouwen. Over de mannen hoor je ze dan niet. En waarom? macho gedrag, minachting van de vrouw. Ze hebben haar alleen meegebracht. Zo stipt leven zij dus zelf niet volgens de wet van Mozes. In ieder geval van enige herderlijke bewogenheid met deze vrouw merk je helemaal niet. Ja, gemeente, wettische mensen die kennen geen genade, geen liefde, geen barmhartigheid. Op deze geestelijke leiders, ze stellen die vraag aan Jezus niet uit liefde tot de wet, maar uit haat tegen Jezus. En ze stellen hem door die vraag voor een dilemma, een netelige keuze, een soort spagaatbeslissing. Want ja, enerzijds zegt de heiland steeds trouw te zijn aan de wet van Mozes. Hij heeft het ook gezegd tijdens de bergrede. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En zelfs zo even nog, tijdens het Loofhuttenfeest, heeft hij het gezegd tegen de Farizeeën: ik ben trouw aan de wet van Mozes. En anderzijds, ja, ziet hij telkens vol ontferming om naar hoeren, tollenaars en zondaars. En gebruikt hij zelfs de maaltijd met hen. Telkens weer blijkt hoe barmhartig hij is, vol bewogenheid met mensen in de nood of in de groot. Ja, grote kans dat hij dat aan deze vrouw zal gaan betonen, zo denken ze. Ja, gemeente, daar gokken die geestelijke leiders hier op. Hij zal wel opkomen voor deze vrouw en zeggen: nee, steniging, dat gaat te ver. Maar als hij dat doet, dan schuift hij de wet van Mozes opzij. En dan kunnen wij hem aanklagen, denken ze. Dan wordt hij opgepakt en berecht voor de Joodse rechtbank. En dan zal hij zijn verdiende straf niet ontlopen. Maar, zegt hij, het anders, zegt hij, nou, stenig haar dan maar. Dan zullen ze zeggen: zie je wel, hij geeft helemaal niet zo om deze vrouw. Nu is hij opeens niet zo barmhartig. En dan zal hij enorm dalen in de populariteit onder het gewone volk. Dan zal zijn aanhang gaan slinken. Zo willen ze Jezus ten val brengen. Hun strikvraag is eigenlijk een duivelse valstrik. Want ja, dat wil die grote vogel vangen. Hij zet zijn valstrik in, ook nu vandaag de dag. Hij doet dat ook juist voor Jezus' volgelingen. U bent er toch wel alert op? Kijk, die allerlei ethische vraagstukken plaatst de boze ons voor een duivels dilemma. Zeker als het gaat om familieleden, vrienden en bekenden. Denkt u maar even aan de homoseksualiteit, de genderproblematiek, de euthanasie. Kies je dan voor Gods gebod of kies je voor je gevoel, meedogen? Nou, de boze wil namelijk dat wij liefde en gebod tegen elkaar uitspelen. Maar hoe doet de Heer Jezus dat hier? Hoe reageert hij? Nou, heel verrassend, want hij zegt helemaal niets. Er valt een stilte. Jezus bukt zich alleen maar en schrijft dan met zijn vinger in de zandgrond. Dat is toch wel vreemd, hè? Waarom zou de heiland dat doen? Wat en welke boodschap schrijft hij daar neer in het zand? Nou, volgens bepaalde uitleggers geen enkele boodschap. Ze zeggen: Jezus schrijven drukt hier een houding uit van niet geïnteresseerd zijn. Zo van: ja, daar heb je die lui weer. Die ga ik echt niet serieus nemen. En daarom gaat Jezus maar wat zitten krassen in het zand om de tijd te doden. Ja, dat doen wij ook wel eens, toch? Tijdens een saaie vergadering waarbij je nauwelijks een geel kunt onderdrukken. En eerlijk gezegd, jongelui, ik deed dat vroeger op school of als theologie student op college ook wel eens, hoor. Als dat verhaal van die docent me helemaal niet boeide, dan ging ik uit verveling maar wat zitten tekenen op dat papier wat voor me lag. Maar ja, hier staat niet tekenen, hè? Hier staat dat Jezus schrijft. Nou, een tweede verklaring luidt dan ook iets serieuzer. Jezus geeft mij deze houding aan, daar doe ik geen uitspraak over. Immers telkens weer blijkt dat de Heer Jezus weigert om op te treden als rechter of als scheidsrechter in burgerlijke of politieke kwesties. Moet u maar even denken aan die erfenis kwestie. Dan komt er een man bij de Heer Jezus en die zegt: meester, zeg mijn broer dat hij de erfenis met mij delen. En dan zegt de Heer Jezus: wie heeft mij aangesteld als scheidsrechter over u? Dus gemeente, dan luidt de verklaring met dit schrijven, laat Jezus merken, op die vraag ga ik niet in. Daar bemoei ik me niet mee, want daarvoor ben ik niet op de aarde gekomen. Geef toe, gemeente, dat is wel een zeer aantrekkelijke verklaring, vindt u niet? En Jezus die permanent weigerde om op verzoek een rechtelijke uitspraak te doen. Een die zeker niet het doodsoordeel wil uitspreken over een zondaar en zondares. Immers daarvoor is hij niet naar deze wereld gezonden. De Vader zond hem immers niet als rechter, maar als redder der wereld. Het zijn Jezus' eigen woorden. Johannes 3, vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Inderdaad, ik dacht daarbij, als Jezus dat tekstwoord hier nou zou neerschrijven, dan zou dat inderdaad een inhoudelijke boodschap betekenen. De eerste keer schrijft Jezus dan in het zand: God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou. En als die farizeeën de schriftleerden dan blijven doorvragen, dan in dat tweede deel schrijft hij dan het tweede deel van die tekst. Opdat de wereld door hem behouden zou worden. Ziet u dat? Evenals bij die verzoeking in de woestijn pareert hij deze verzoeking met een bijbeltekst. En inderdaad, de Heer Jezus is op aarde gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Om zalig te maken wat verloren is, ook hier in Alblasserdam. Want gemeente, zijn naam zegt het al, Jezus. En dat betekent redder, zalig maken. Ja, zoals hij heet, zo is hij ook. Hij maakt zijn naam ten volle waar. Gemeente, hoe heerlijk mag dat worden ervaren, hè? Voor ieder die de toevlucht neemt tot deze heiland. En toch, gemeente, hoezeer deze uitleg van Jezus schrijf in de aarde ook een bijbelse waarheid vertolkt, toch bevredigt ze niet helemaal. Want als Jezus met dit schrijven nou alleen maar wil zeggen: ik ben geen rechter, maar de liefdevolle redder. Hoe zit het dan met zijn handhaving van de wet van Mozes? Negeert hij hier dan niet de wet en de rechtvaardigheid van God? Vindt de heiland het eigenlijk helemaal niet erg wat deze vrouw gedaan heeft? Ziet hij haar zonde zogezegd door de vingers? Ja, gemeente, nou eerlijk, hè? Zo Jezus zouden wij wel willen, toch? En helaas, zo wordt hij soms ook gepreekt. Maar dan maken wij Jezus van Jezus een zaligmaker, die nergens moeilijk over doet, die alles vergoelijkt en die altijd zonder meer vergeeft. Maar nee, zo ligt het toch niet, bijbels gezien. De Zoon van de mensen spot nooit met het recht van God. Hij negeert nooit de heilige wet van de Heere. Hij onderkent de ernst van de zonde. En vooral ook dat we mensen zondaren zijn. En zo is het gemeente ook hier. En daarom ga ik mee met een derde verklaring van Jezus schrijven. Namelijk dat Jezus hier wel een bijbeltekst in het zand schrijft. Maar dan een tekstwoord uit Jeremia 17. Want dat is namelijk de enige andere keer in de Bijbel dat wij lezen van God schrijven in de aarde. Namelijk in dat gedeelte, Jeremia 17, dat laat zien dat wij allemaal van huis uit afkerige zondaren zijn. Mensen die allemaal het eeuwig oordeel verdienen. Jeremia 17, vers 13 zegt: wie zich van u afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Dat, gemeente, is een uitleg die naadloos aansluit bij het verdere verloop van deze confrontatie met de Joodse leiders. Want zo dadelijk zegt hij immers: wie van u zonder zonde is, werp als eerste de steen op haar, op deze vrouw. Wie zich afkeren van de Heere, zullen in de aarde geschreven worden. Dat betekent dat die zullen vergaan voor eeuwig. Dan moet je maar even denken, hè, jongens en meisjes, aan namen die je schrijft in, bijvoorbeeld in het zand op het strand, hè. Meisje of jongen waar je verliefd op bent, je schrijft die naam in het zand. Ja, dan wordt het vloed en de golven die komen erover en dan zijn die namen helemaal verdwenen. Ja, zo is het ook met zij die ze van de Heer afkeren. Die zullen verdwijnen, voor eeuwig ten onder gaan. En dat wacht ons alle gemeente als we niet tot bekering komen. Ja, misschien zegt er een doordenker, de Bijbelvorster hier in Alblasserdam. Ja, dominee, die uitleg die klopt dan wel mooi van dat schrijven van Jezus. Maar een bewijs dat de Heiland hier letterlijk, woordelijk, Jeremia 17 vers 13 neerschreef, dat hebt u niet. Dat kan best zijn, gemeente, maar dan nog blijft dat Jeremiaanse tekstwoord waar, hè? En daarom klinkt het hier ook, wie van u zonder zonde is, werpt als eerste de steen op haar. Jezus trekt het dus breder dan die lichamelijke zonde van deze ene vrouw. Wie van u zonder zonde is, werpt het eerste steen op haar. Nou, zeg het dan maar, heren theologen. Kom dan maar naar voren. En pak dan maar die steen als je durft te stellen, ik ben zonderloos. Ja, u en jij ook, hier in Alblasserdam. Gemeente, wat een steengoede, trefzekere reactie van de Heiland, hè. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn vaak zo druk met de zonde van andere mensen. En mogelijk bent u iemand die doorgaans heel snel is met het oordeel over anderen. Maar het gezegd is maar al te waar, hè. Als je met één vinger wijst naar de ander. Nou wijzen minstens drie vingers, hè jongens en meisjes, naar jezelf. Zie gemeente nou wat hier gebeurt, hè. De Heer Jezus, hij keert de rollen radicaal om. En hij maakt de beschuldigers van die vrouw opeens tot aangeklaagd. Jullie klagen haar wel aan. En jullie zoeken ook wel iets om mij aan te klagen. Maar kijk nu eens naar jezelf. Wie van u zonder zonde is, werpen het eerste de steen op haar. Nou, reken maar dat woord van Jezus kiezelhard bij hen is binnengekomen. Ja, op zo'n antwoord hadden ze niet gerekend. Maar zo is de Heer Jezus wel, hè, gemeente. Of hebt u dat nooit gemerkt? Ervaren. Want hij zegt waar het op staat in ons leven. Hij behandelt ons eerlijk en hij prikt dwars door al onze schijnvroomheid heen. Ja, het Heer Jezus zegt het ook vanavond tegen ons. U, jou en mij, kijk nu eens zelf in die spiegel van Gods heilige wet. En wie van jullie gaat er dan vrij uit? Wie hier in Alblasserdam heeft die wet al die geboden volkomen gehouden? Ja, ook als het gaat om die concrete zonde van deze vrouw. Zegt u het eens. Hebt u nooit gezondigd tegen het zevende gebod? Nou, dan mag u naar voren komen, hoor. Of u mag zich straks na de dienst melden in de consistorie. Ik ben benieuwd wie er dan van u zal komen. Nou ja, zegt iemand, dat durf ik wel, hoor. Want ik ben nooit vreemd gegaan. Grensoverschrijdend gedrag is mij vreemd. Ja, maar ho, wacht eens even. Want Jezus vraagt niet of u ooit op heterdaad betrapt bent. Want ja, overspel, dat kun je ook plegen met je ogen. In je gedachten ook, in je hart. Virtueel overspel bij het zien van iemand op straat of op kantoor. Of bijvoorbeeld, hey, jongelui, kijkend naar een film. Of via internet, via mobiel surfen naar liefdeloze porno, dat de ander ontmenst en maakt tot een consumptieartikel. Want die Jezus zegt het toch, en de bergrede, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft alreeds overspel gepleegd. U voelt wel, gemeente, dit gaat diep, hè. Niets is zo ontdekkend als de wet in de handen van Jezus. Onze catechismus houdt het ons voor. Waaruit kent u uw ellende? Uit de wet van God. luidt dan het antwoord. En wat eist die wet van God dan van ons? Dat leert ons Christus. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, namelijk God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Een gemeente, de Heer Jezus, hij doorgrondt ons tot op de bodem van ons hart. Psalm 139. Zelfs onze verkeerde verlangens, onderliggende motieven, blijven voor hem niet onder de radar. En wie van ons heeft er nog de moed om naar een ander te wijzen? Farizeeën en de schriftgeleerden in ieder geval niet. Van het ene op het andere moment worden ze als zondaar ontmaskerd. En zakken ze door de vloer van hun eigen gerechtigheid en deugdzaamheid heen. En vervolgens, ja, dan druipen ze af, dan kiezen ze het hazenpad. Allemaal, de een na de ander. Jawel, de oudste voorop. Want die hebben het meest boter op hun hoofd. Het meest gezondigd, hè, oudere broeder, zuster. Is toch wel jammer, hè, gemeente? Ja, ik bedoel, het is zo jammer dat ze er vandoor gaan. Dat ze gingen zien dat ze niet zonder zonde zijn, dat is natuurlijk prima. Maar niet dat ze nu de benen nemen, dat ze zichzelf handhaven en niet voor Jezus neervallen, schuldbeleidend en smekend om genade. Dat is zo triest, zo aangrijpend. Zo dicht bij Jezus en je dan toch afkeren. Die zich van mij afkeren zullen in de aarde geschreven worden. Doe dat alstublieft niet, gemeente. Ondanks een sprekend geweten je verharden. Of jezelf overeind houden met wat godsdienst en ernst en zware praat. Er staat, zij van hun geweten overtuigd zijnde gingen heen. En wel, het is nog een zegen hoor, als je geweten nog spreekt. Hè, dat stemmetje van binnen, hè, jongens en meisjes. Herkennen jullie dat? Als je iets verkeerds gaat doen, dat stemmetje tegen je zegt, dat mag je niet, dat is verkeerd. Als je geweten, gemeente, dat stemmetje, herkent u het? You too. Maar leg dat alstublieft niet het zwijgen op. Want het is zo'n genade als het meer wordt dan een gewetenszaak voor je. Als de Heilige Geest namelijk je via dat geweten gaat overtuigen. Ja, dan welt het berouw op in je hart. Dan smelt je harde hart. Diep, o God, in het stof gebogen, schuldig voor uw hoge licht, vloeien tranen uit mijn ogen, dekt de schaamte mijn aangezicht. Gemeente, keer niet af. Alsjeblieft, maar keer naar Jezus toe en val hem te voet om vergeving. Want echter, hij zal je niet veroordelen. Hij zal je zijn genade schenken. Dat hebben we allemaal nodig. Want wij zijn zondaren, dat wil zeggen doelmissers. Eenvoudig voorbeeld, jongens en meisjes. Misschien zijn er van jullie die op voetballen zitten. Nou ja, en als je dan tijdens de wedstrijd een kans mist voor open doel en je schiet naast. Ja, dan zou je wel door de grond willen zakken, hè? Dan schaam je je zo. Nou, nog veel erger hoor, is het dat missen van het doel dat de Heere God ons heeft gesteld. Omdat wij niet voldoen aan de eis van Gods wet, missen wij ons levensdoel. Daarom veroordeelt en verdoemt die wet ons zelfs. Galaten 3. Maar God dank gemeente, Jezus kwam op aarde om die wet te vervullen in onze plaats. En daarom mag u en jij ook horen van de heiland die het uitriep aan het kruis. Het is volbracht, tetelestai in het Grieks. Daar zit het woordje telos, doel in. Tetelestai, het doel is bereikt. Ja, want hij vervulde de wet van God volkomen in de plaats van zondaar. Ja, hij droeg de eeuwige straf. Die wetsovertreders verdienden weg. Ja, gemeente, daar komt het dus voor ons allen op aan. Hè? Dat we de Heer Jezus nodig krijgen als onze wets volbrengen. Dat we een schuldbesef, denk aan Psalm 51, reiniging zoeken. Schuilen achter Jezus bloed, zijn offer. Hij was een godvrezende man. Misschien zit er wel zo een vanavond hier in de kerk of luistert die thuis mee, een godvrezende man, die geestelijk nogal worstelde. Hij vroeg het zich af of hij wel zalig zou worden. Hij twijfelde of hij een kind van God was. Dat werd voor hem een chronische twijfel. En op een keer zei hij tegen zijn kleindochtertje Annemarie: ben jij dan niet bang om straks te verschijnen voor God, de heilige rechter? Nee hoor opa, zei die kleine meid, want dan kruip ik lekker weg achter de rug van de Heer Jezus. Ja, dat horend kreeg die man tranen in zijn ogen en hoop in zijn hart. En hij nam de toevlucht tot de Heer Jezus Christus en de twijfel verdween bij hem. Nee gemeente, zover is het nog niet met deze vrouw. Let er maar op, ze ligt niet geknield, ze staat er nog. En verder is er niemand meer te zien. En Jezus zegt tegen haar: vrouw, waar zijn uw aanklagers? Heeft niemand u veroordeeld? En zij antwoordt: niemand, Heer. En dan zegt Jezus: dan veroordeel ik u ook niet. Jezus laat haar dus gaan, ondanks haar schuld. Wat een liefde, hè? Nee, dat betekent niet dat hij Gods heilige wet opzij schuift. Hij voegt er immers aan toe: ga heen en zondig niet meer. Laat je niet meer strikken door je verkeerde lustverlangens. Geef er niet meer aan toe. Ziet u dat? Jezus houdt dus de liefde en het gebod bij elkaar. Want let er goed op, Jezus spreekt geen vonnis uit, maar hij seponeert de zaak, zo gezegd. Hij seponeert het. Ja, zo gaat dat nogal eens, hè? In de rechtspraak, in de samenleving. Als de aanklacht door de officier van justitie wordt ingetrokken om bepaalde redenen, dan wordt de zaak terzijde gelegd. Dan gaat men niet over tot vervolging. Al kan die strafzaak later wel weer heropend worden als er aanleiding toe is. Let wel, gemeente, hier staat niet dat Jezus haar vrij spreekt. Hij zegt ook niet tegen die vrouw: ga heen in vrede. Nee, seponeren is niet hetzelfde als vrijspreken. Dan veroordeel ik u ook niet, zegt hij. Dat betekent niet: ik vergeef het je. Nee, Jezus schort hier zogezegd de zaak op. En zo krijgt die vrouw de tijd om haar zonde te overdenken. Om berouw te krijgen, om schuld te belijden, om vergeving te vragen en ook om vergeving te ontvangen van Jezus. En broeders, laat die ruimte er ook zijn, hè? In de pastorale gesprekken met mensen die in zonde zijn gevallen. Zou deze vrouw tot inkeer zijn gekomen? Ik denk van wel. Want deze rabbi, zo merkt, is zo heel anders dan die andere Joodse rabbies. Ja, dat kan toch haast niet anders. Of zijn liefdevolle behandeling, waarbij hij haar in vrijheid laat heen gaan, zal haar hart vertederd hebben. En ik dacht in de voorbereiding: zou deze naamloze vrouw niet de zondares zijn uit Lucas 7? Die vrouw die naar Jezus toe kwam in het huis van Simon de Farizeeën. Want bij haar vinden we geloof, belijdenis van schuld en het leven van vergeving en de uiting ook van dankbaarheid en liefde jegens de Heiland. Zou dat gemeente niet dezelfde vrouw zijn geweest als deze overspelige? In ieder geval, Jezus schort hier de zaak op. En dat geldt ook voor hemzelf. Hier ontwijkt hij de valstrik, maar straks, dan laat hij zich bewust strikken in de hof van Gethsemane. En dan laat hij, de enige zondeloze, zich vangen. Om dan als een onschuldig lam zich ter slachting te laten leiden. Om zo alle zonden van de zijnden te boeten. Ja, ook die zonde tegen het zevende gebod. En gemeente, wie zo de Heer Jezus mag toebehoren, die mag het ook weten. Mijn naam wordt niet geschreven in de aarde. Want mijn naam staat geschreven in het boek van het eeuwige leven. Het boek van het leven van het Lam. Jezus Christus. Amen. Gemeente, gaan we eens samen zingen. Ik hoop dat u die bevrijding ook kent in uw leven. Psalm 124 vers 4. Vierde vers van Psalm 124. Beter, laat ons nu samen de Heere danken en bidden. Vanmorgen zijn de voorbeden al gedaan. Wij doen nu in het algemeen. Trouwe Heere, liefdevolle Heiland, wij danken u dat u die Heiland bent die de wet handhaaft, maar die wet ook vervult. Opdat wij niet in moedeloosheid ten onder zouden gaan. Als we zien, terugzien in ons leven, hoe vaak we in de fout zijn gegaan. Maar dat we mogen leven uit u, die de wet volkomen hebt vervuld. Heer, wat een evangelie. Het is een wonder. Te groot om te begrijpen met ons menselijk verstand. Maar het is zo heerlijk waar om daaruit te mogen leven. Heer, zegen zo de bediening van uw woord van heel deze zondag. En geef dat wij er onze winst mee doen. Dat wij, Heer, mogen weten van vergeving en van bevrijding. Vergeving door het bloed dat reinigt van alle zonden, bloed van de Heer Jezus. En op bevrijding, de banden van de Satan. Heer, wees met hen die nog verstrikt zitten in een of andere verslaving. Wilt u ze daaruit bevrijden? Ja, geef dat ze het ook mogen geloven. Dat u dat kunt doen. En dat ze het ook van u verwachten. Zegt u alle hulpverlening daartoe. Heer, met name ook wat de stichting De Hoop daarvoor doet. Gebruik het voor de komst van uw koninkrijk. En mogen we ook horen van verslaafden die in vrijheid zijn gesteld. Heer, geef ook dat wij ervan leren. Ook om het huwelijk heilig te houden. Bewaar ons, Heer, voor het kwaad. We hoeven niet op anderen neer te kijken. Als we zelf voor bewaard zijn, kunnen we u alleen maar loven en prijzen. Heer, wij bidden u voor allen die werkzaam zijn in de juridische sfeer, die recht moeten spreken. De rechters, geeft u ze wijsheid en eerlijkheid, inzicht en doorzicht, ook in menselijke overwegingen. Dat allemaal eerlijk mag gaan. Heer, wees ook met hen die in de gevangenis vertoeven. Sommige heren die onterecht moeten zitten in deze wereld. En er zijn er ook velen. Die soms zelfs gemarteld worden omwille van het geloof. O Heer, dat ze mogen pleiten op u die God die eenmaal recht zal doen. Dat ze bij u aankloppen en in die verwachting ook mogen leven. Maar Heer, wilt u ze ook bevrijding geven. Ik bid u, Heer, ook voor hen die terecht moeten zitten. Dat ze het mogen horen vanuit uw woord, het evangelie. En dat de genade mogelijk is, zelfs voor de grootste der zondaren. Zoals de apostel Paulus zegt, ook voor criminelen. O Heer God, wij bidden u ook om uw nabijheid voor zieke mensen. Die zijn er ook in de gemeente die ernstig ziek zijn. Geef dat ze hun leven in uw hand mogen leggen. En het ook mogen ervaren wat we hebben gezongen. Dat u een God bent om hen heen. Ook in de diepste diepte van het leven. Ontferm u hier ook over rouwdragenden. Alle die zorg hebben. Wees hun een God van nabij. Wees, Heren, met de kerkelijke gemeente, de wijkgemeente hier, die zoals we dat nu noemen herdeloos is. Ook al is er dan goede pastorale verzorging. Ja, de aardse herder is er. Niet meer, althans niet meer werkzaam in de gemeente. Maar u, de goede herder, u bent er nog steeds. En u zorgt ook voor de schapen. Zelfs voor de lammetjes. En die zijn er toch ook onder de kinderen die u hebben lief gekregen. Heren, wij bidden u dat u op uw tijd, ook via het zoeken en het leidinggeven van de kerkraad, een nieuwe herder en leraar schenken. Dat uw woord zijn loop mag hebben. En dat uw gemeente gebouwd zal worden. Wij bidden u, Heren, om uw zegen voor het werk van de zending wereldwijd. De gaven die we mogen geven ook voor het werk van de familie Kivit, zegent u dat, Heere God. En dat ook zij tot grote zegen mogen zijn. Dat ook anderen in hun eigen taal uw woord mogen horen. O God, uw heerlijk koninkrijk komen. Alle die zijn uitgegaan, die staan op moeilijke posten. Wil hen beschermen en bewaren. En geef dat ze telkens weer op mogen vertrouwen dat uw woord nooit leeg tot u zal terugkeren, maar voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Heere, wees met de wereld in nood, dat u vrede schenkt op de aarde. Als er regeringsleiders zijn die zich gedragen als beest. O God, u hebt een arm met macht. We lezen het ook in uw woord, in het Spreukenboek, dat u die God bent, die de harten van koningen kunt neigen als waterbeek. Doe het, Heer, ook zo dat er vrede mag komen. Wij bidden u, Heer, voor alle christenen die vervolgd worden. We horen ook van afslachtingen in de Congo. O Heere God, alles roept toch om uw wederkomst. Dat we er mogen uitzien en er naartoe mogen verlangen dat u alles recht zult zetten. En vrede zal geven op de aarde. Heere, houd ons allen dicht bij u en zegen ons. Ook als er een week is van vakantie. Wees in bijzonder met het onderwijzend personeel dat ze rust mogen vinden en straks weer verfrist. De kinderen en de jongeren mogen onderwijzen. En een levend voorbeeld mogen zijn wat het betekent om te leven door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heere, alles wacht op uw zegen. Verhoor ons bidden naar de rijkdom van uw genade. In Christus Jezus, onze Heere. Het Lam van God, dat gekomen is, niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. En tot die wereld behoren wij ook hier in Alblasserdam. Geloofd en geprezen zij uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag u liefdegaven geven voor de diaconie, voor de naaste dus. De tweede collecte bestemd voor de kerkbeheer, die zullen het ook nodig hebben. En dan de maandelijkse extra collecte is bestemd voor de thuisfrontcommissie van de familie Kiviet. Opdat ook dat mooie werk gesteund zal worden. Van harte bij u aanbevolen, alle drie de collecten. En dan gaan we nog zingen tenslotte van Psalm 32, vers 1 en 7 van de heerlijkheid van de vergeving en het verblijd zingen en roemen van Gods deugden. Hem alleen de eer. Psalm 32, 1 en 6. Gemeente, gaat dan straks heen in vrede. En verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Thank you.